Goedemorgen, geliefde broers en zussen, broertjes en zusjes. Wat een voorrecht om hier weer te staan. En wat een voorrecht ook om jullie allemaal weer hier te zien. Jullie zijn hier. En jullie zijn hier omdat jullie een ontmoeting willen met God. En daarin zijn we hetzelfde, want dat is ook precies wat ik graag wil. Dat is ook mijn verlangen voor deze ochtend. Dat ik, maar ook jullie en wij ook samen zoals we hier staan, dat we die ontmoeting met God zullen hebben. Want er is geen groter verlangen dan wat Hij heeft. Dat is die ontmoeting met ons. En daarom vind ik het ook zo ongelooflijk gaaf dat we met die pijler, met intimiteit met God, dat we daar nu mee bezig zijn. En dat er gekozen is om met die serie, die prekenserie waar we mee bezig zijn, Jezus vinden in de tabernakel. Dat het ook gekozen is om juist ook die diepe intimiteit met God, die relatie met Hem, opnieuw te vinden of om nieuw leven in te blazen. En wat gaaf is het dan ook, dat vinden Mark en ik ook heel gaaf, dat we ook in deze gezinsdienst daar gewoon bij stil mogen staan. Dat het niet zo is dat het alleen maar iets is voor de grote mensen. Maar dat we daar ook de kinderen zo graag in mee willen nemen. En natuurlijk doen we daar ook al onze dingen mee, ook in de kinderkerk. En zijn we daar ook aan het werk om God beter te leren kennen. Het thema is daar vertrouwen op God. Nou, daar heb je het ook voor nodig om Hem beter te leren kennen. Dus ook daar zijn we bezig met die pijler. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik in die serie over de tabernakel, maar gewoon ook in wat ik nu gedaan heb, het bestuderen ook vandaag voor die tafel de toonbroden. Als ik daarin kijk naar hoe ongelooflijk gedetailleerd en precies God in het Oude Testament al vooruit wees naar Jezus. Ja, dan raak ik opnieuw heel diep onder de indruk van zijn woord, van Gods woord en dus van Jezus zelf. Dat is zo goddelijk wat daar gebeurd is. Dat kan niet van mensen zijn. Dat is alleen maar van Hem. En dat is iets waar wij iedere dag uit mogen putten. Op zondag 1 december, het is wel leuk om even te vertellen alvast, dan gaan we ook in het kleine auditorium een tabernakel neerzetten. Ik heb net gisteren gehoord dat het definitief doorgaat. Maar er komt echt een tabernakel te staan. En in de spring-in-diensten van 9:30 en 11:30 gaan we daar ook met de kinderen bij stilstaan. Er wordt er ook over verteld, nou, in vogelvlucht. Ook wat jullie hier in deze dienst hebben meegemaakt. En misschien hebben jullie er ook al wel met je kinderen over gesproken thuis. Maar dan leren zij daar ook nog meer over. Dus hoe mooi is dat? Jullie weten er dan al heel veel van. Dus jullie kunnen er ook heel mooi samen met jullie kinderen dan ook weer verder over doorpraten. Ja, de tabernakel. Toen ik hoorde dat ik hierover mocht spreken en over de tafel van de toonbroden, ja, was ik wel heel erg benieuwd hoe ik, gewoon heel persoonlijk als Elise, in deze tafel Jezus kon ontdekken. En Hem dichterbij kon gaan ervaren. Dat ik dichter bij Hem kon komen. En ik wil heel graag beginnen met een tekst te lezen uit het evangelie van Lucas. Als je je Bijbel bij hebt, mag je hem er wel eventjes bij pakken. En dat is uit Lucas 10. Vers 38 tot 42. Een heel bekende geschiedenis. Maar ook een geschiedenis die in de afgelopen weken wat vaker op me afgekomen is. En daar staat in Lucas 10, vers 38, toen ze verder trokken, ging hij, Jezus, een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Maar de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Ja, twee zussen. Twee zussen die heel verschillend waren. En Jezus hield van allebei. Twee zussen. De een de oudste De ander de jongste wellicht. Twee zussen. Die allebei ook van Jezus houden. Maar die zo verschillend hun liefde uiten. Moet je voorstellen. Jongens, hoe ga ik dat doen? Jezus komt langs met al zijn discipelen. Hele reis gehad, ze zullen wel honger hebben. Wat moet ik doen? Voeten wassen, eten klaarzetten. Wat heb ik allemaal in huis? Dat red ik wel. Dan weet je wat, ik haal gewoon alles uit de kast. Alles klaarzetten. Oh, wat heerlijk, want Jezus, die is weer bij ons. Die komt hier straks bij ons. En die zal ik het beste van het beste geven. Ja, want die verdient pas echt een goede maaltijd. En als ik er nou ook eens dit nog bij pak en dat, iets te drinken mensen, ga lekker zitten. En hoor eens, Jezus begint meteen te spreken. En wat kan hij prachtig vertellen? Snel, ook nog even doorwerken, want ja, er moet ook eten op tafel. Maar nog even luisteren, hoe geweldig het klinkt, hoe mooi hij dat zegt. Maar kom, er moet ook echt eten komen, dus ik moet echt verder. En dan Maria, die jongste zus. Geboeid door Jezus' woorden, is ze aan zijn voeten gaan zitten. Onbekommerd en gelukkig. Ze wil daar zijn, ze mag daar zijn en dat weet ze. Martha schenkt Jezus haar liefdevolle werkzaamheden. Maria schenkt Jezus haar liefdevolle aanwezigheid. Twee heel verschillende manieren van je liefde aan Jezus laten zien. En tot daar verloopt ook alles zonder moeilijkheid. Want Jezus maakt Martha geen verwijten omdat ze werkt en Maria ook niet omdat ze bij hem zit. Maar dan wordt Martha ongeduldig. Waar is Maria als ik haar nodig heb? Mijn zus, die kan toch wel even helpen? Kijk haar nou zitten. Ze zit gewoon te luisteren. Aan zijn voeten, alsof er niks te doen is en alsof er niks verder belangrijk is. Dit kan echt niet hoor. En Jezus? Nou, die zal dat ook wel vinden. Zo krijgt hij toch geen eten? En al die anderen, de discipelen? Heer, zet u Maria ook eens aan het werk. Ik moet alles alleen doen. Martha, Martha. Ze doet zo geweldig haar best. Ze houdt van de Heer Jezus. Ze wil alles voor hem doen. Maar dan zegt Jezus inderdaad, Martha, Martha, heel liefdevol. Wat maak je je druk en bezorgd over veel dingen? Slechts één ding is nodig en Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet afgenomen worden. We gaan even terug naar de tafel van de toonbroden. Ik weet niet of jullie hem al hebben zien staan hier op het podium. Prachtige tafel, gemaakt door een geliefde zus hier uit de gemeente. Ik zou hem heel graag even wat van dichterbij willen gaan bekijken. Want nou, toen hier kwam te staan, ons podium is zo groot, de tafel valt bijna in het niet. Maar ik zou het heel leuk vinden om ook samen met een paar kinderen daar even naar te kijken. Dus ik weet niet of kinderen het leuk vinden om hem even van dichtbij te bekijken. Maar dan mag je wel even naar voren komen. Wie vindt het leuk om de tafel dichtbij te zien? Want ik wil van jullie ook wel even horen wat jullie... Kom maar dichterbij hoor, anders kan je hem nog niet zo goed zien, toch? Want het is een hele bijzondere tafel.
Dat is wat bijzonder.
Ja, wat valt je op aan die tafel? Wat, jij wijst al iets aan. Jij zegt, dat is heel bijzonder. Wat is dat?
Dat vind ik niet echt op brood lijken. Het lijkt wel op taart of zo.
Ja, het lijkt een beetje op taart. Je mag er wel eentje pakken, maar eentje. Pak hem maar eens in je hand. Even wachten. En dan mag je hem wel even aan de zaal ook laten zien. Wat je in je hand hebt.
Hallo.
Want dat viel haar op. Hou hem maar omhoog in de lucht. Dit viel haar op. Ze zei, het lijkt helemaal niet op broden. En daar heeft ze wel een beetje gelijk in, hè? Het zijn koeken. En het bijzondere van deze koeken is dat ze gemaakt zijn van een meel waar geen zuurdesem in zit. En het meel is heel fijn. En al die twee dingen en nog veel meer dingen die over het brood te vertellen zijn, die laten zien, die staan voor dat de Heer Jezus net zo'n leven had, zonder zonde. En ook rein en puur. En wat valt jullie op? Wat zit er in het midden van dit brood?
Een gat.
Een gat, ja. Dus het is een gat, een brood met een gat erin. Nou heb ik me laten vertellen dat deze broden ganna heten. En dat het gat erin zat, en dat het woord ganna ook betekende, dat het doorboord was. En dat het levengevend was. Dus dat het dodelijk verwonding, dus het geven van de Heer Jezus zijn leven aan jullie, aan ons allemaal, waardoor die voor ons gestorven is, dat dat ook in dit brood zichtbaar wordt. Hoeveel broden liggen er op de tafel? Wie kan ze even tellen?
Ja, ik heb ze. Zeven.
Nog een keer tellen. Hoeveel liggen er?
Met alle zes.
Zes, precies. En daar liggen er ook zes, precies. Ja, dus er lagen 12 broden. Waarom lagen er 12 broden? Wie van jullie weet dat? 6 plus 6 is 12, dat klopt, ja. God had echt in het Oude Testament, toen de tabernakel, maar ook de tafel der toonbroden gemaakt werd, had hij echt verteld, precies, dat deze 12 broden er moesten liggen. Want er waren ook 12 stammen van het volk. Dus deze 12 broden laten echt zien dat het ging om het hele volk. Het hele volk van God werd hierin zichtbaar in die 12 broden. Nee, ik kan niet. Deze moet je niet opeten. Nee. Maar dat is wel een goede vraag. Mag je ervan eten? Vroeger in de Bijbel werden deze broden gebracht in het Heilige der Heiligen door de priesters. Want alleen de priesters mochten daar komen. Hè? En die brachten die broden daar. En die broden die brachten ze voor het aangezicht van God. Dus ze lieten het aan God zien. En als die broden daar lagen, dan mocht dat voor de periode van een week. Na die week werden die broden weer weggehaald en legden ze er weer 12 broden neer. Maar dat deden ze op een hele bijzondere manier. Want in de Bijbel staat dat ze altijd voor Gods aangezicht waren. Dus het was niet zo dat ze de broden weghaalden en er weer andere neerlegden. Nee, terwijl ze deze weghaalden, dat deden de ene priester, legden de andere priesters er weer neer. En hun handen die kwamen tegen elkaar aan, zodat ze daarmee er ook voor zorgden dat altijd die broden er lagen. En die broden die legden ze voor het aangezicht van God neer, zodat God kon zien wat er in die week aan vrucht, aan wat de mensen goed gedaan hebben, dat de Heere God blij kon zijn over zijn volk. Mooi, hè? Hey, valt het jullie op wat voor kleur heeft de tafel?
Goud.
Goud, ja, hij is van goud. Maar zou die helemaal van goud zijn?
Nee.
Ja, hij is geverfd, hè? Maar onder het goud zit hout. En ook dat was een heel belangrijk ding van de tafel. Je kunt er heel veel over vertellen. Maar de tafel was gemaakt van hout. Van een heel bijzonder hout. Acacia hout. Mooi, hè? En dat acacia hout was heel sterk en onverwoestbaar. En daarin wilde God ook, als je weer kijkt naar de koning, naar Heer Jezus, laten zien dat daarin de menselijkheid, dus het mens zijn van de Heer Jezus zat. En die gouden mooie laag die er overheen gekomen is, het echte goud, dat staat voor dat de Heer Jezus ook echt God is. Want hij is ook echt God, hè? Hij is als mens hier geweest. Hij is God en mens geweest. Ja, klopt. Nou, er is nog veel meer over te vertellen, maar jullie mogen even weer op je plek gaan zitten. Ja, want er is heel erg veel te vertellen over de tafel van de toonbroden. En ik zei net al, hè, van dat ik me afvroeg hoe dit mij dichter bij Jezus kon brengen, ook die tafel van de toonbroden. Nou, eigenlijk als je alles gaat lezen over waar die tafel van de toonbroden voor stond, maar ook de hele symboliek die erin zat, hoe God dat bedacht had, dan kun je gewoon niet anders dan Jezus daarin zien. Je kunt gewoon eenvoudigweg niet om hem heen. En dat is ook wel iets waar ik je ook toe uit wil dagen, om ook gewoon eens wat meer te gaan lezen ook over die tafel van de toonbroden. Om daar ook die prachtige symboliek in terug te vinden. En wat ook wel bijzonder is, is ja, diezelfde vraag die ik mijzelf stelde van wat kan ik ervan leren? Hoe brengt dit mij dichter bij Jezus? Dat daarin ook wel iets bijzonders gebeurde. Want van tevoren dacht ik, wat moet ik vertellen over die tafel van de toonbroden? En toen ik me daarin ging verdiepen, toen was het eigenlijk wel zo, doordat ik zag dat er zoveel over te vertellen was en Jezus in zoveel daarin zichtbaar wordt, dat eigenlijk God mij ging laten zien wat ik eruit mocht gaan lichten. En in de afgelopen periode worstel ik zelf gewoon best wel met vermoeidheid. En ben ik ook wel gaan denken dat mijn harde werken niet goed is. Dat ik te veel een Martha ben geworden. Of erger nog, te weinig een Maria. En in beide gevallen, als ik daarover nadacht, ervoer ik daarin een oordeel. Maar het mooie vind ik dat God me laat zien dat ik Alice mag zijn. Los van verwachtingen van mensen, maar vol van verwachting van de Heer. Want het harde werken van Martha was op zich niet fout. En waar bleek dat het toch niet helemaal goed zat, was de vrucht ongeduld werd en irritatie. Martha stond niet langer vrij in haar dienen. Ze was niet langer blij en rustig in de vrede van de liefde. Ze was bezig met heel veel dingen. En niet meer alleen met één. Ze was druk met de aardse zaken te regelen, zonder de blik op het eeuwige te hebben. En Maria vulde zich met Jezus. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt Jezus in Johannes 6, vers 41. Ongelooflijk bekende woorden voor mij. En wat lijken ze voor de hand te liggen. Maar oh, wat verdwijnen ze in mijn eigen leven gemakkelijk op de achtergrond. Het manna in de woestijn was een wonder. Allereerst door hoe God zijn volk ermee voedde. Het manna wat ook de toonbroden, waar de toonbroden uit voort konden komen. Maar het is zeker ook een wonder, want dat was het volk werd fysiek gevoed. Maar het is zeker niet minder een wonder dat Jezus zegt, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. Dat is echt een ongelooflijk groot wonder. En Jezus maakt daarmee de vergelijking met het manna. Maar maakt gelijk ook duidelijk dat er niet alleen natuurlijk voedsel, maar ook geestelijk voedsel zo ongelooflijk hard nodig is. Jezus die het ware brood van het leven is en onwankelbare steun geeft aan iedereen die van hem eet. Dat weet ik dat goed. Maar leef ik er ook uit? We hebben net de geschiedenis van Maria en Martha gehoord. En ook daarin werd me dat scherp en helder. Er is echt maar één ding belangrijk, lieve mensen, lieve broers en lieve zussen. En dat is het eten van het brood. God leverde in de woestijn aan het volk het brood in de vorm van manna. En Jezus maakte die vergelijking. Natuurlijk, het is belangrijk dat we goed voor onszelf zorgen. Dat we 3 keer per dag eten. En vaak ook nog eten we heus wel wat tussendoor. Het voor onszelf zorgen in het dagelijks is vaak iets wat ons vanzelf afgaat. Dat is iets wat we doen. En dat vindt God ook prima. Daarin zorgt hij ook voor ons. Maar hoe gemakkelijk vergeet ik in de drukte van mijn bestaan dat ik moet eten en me moet voeden aan die bron. En ik weet, het is een boodschap die we allemaal kennen. Maar het heeft mij wel opnieuw weer gebracht naar daar waar ik moet zijn. En betekent dat dan dat je alleen maar met je Bijbel in een hoekje zit en alleen maar gericht bent op zitten aan zijn voeten? We kunnen het zo makkelijk uitleggen als een passieve houding. Dan hoeven we niks meer, want het is goed, we mogen zijn aan zijn voeten. Nee, want ik geloof echt oprecht dat als we echt die blik op hem hebben, als we ons echt voeden aan de bron, dat het niet uit kan blijven, dat dan ook van daaruit onze werken zullen ontstaan. Maar dan zijn het werken die komen vanaf hem. Gevoed zijn door hem. Dan is het een last waar we niet moe van worden. Dan is het iets waar we van kunnen genieten, wat ons vreugde geeft. Dan is het dus ook geen oordeel als we zien dat iemand in onze optiek wel erg veel aan het rusten is aan de voeten van Jezus. Want dan laten we het daar, omdat wij zelf vreugde vinden in hem. En het niet belangrijk is wat een ander doet of wat een ander daarin van ons vindt. Dan hebben we geen oordeel over iemand die ogenschijnlijk misschien wel heel erg hard aan het werk is. Nee, dan richten we ons op hem. Dan nemen we van het manna, dan nemen we van het brood. En laten we ons voeden door hem, om van daaruit ook verder uit te kunnen stappen. Jezus is de bron van onze geestelijke vitaliteit. En ook voor onze vruchtbaarheid in het dienen. Want zonder mij, zegt hij in Johannes 15, vers 5, kunt gij niets doen. En in Johannes 6, vers 27 zegt hij, werk niet om de spijs die vergaat. Maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal. Het brood, wat in bij de tafel de toonbroden al een voorafschaduwing was naar Jezus, is het brood wat wij nu zonder de tussenkomst van de priesters, maar gewoon vanuit het werk van hem, wat we zelf mogen nemen. Waar we zelf de vrije toegang tot hebben. En mijn gebed is dat we dat heilige ingaan en dat we eten van het brood. En nogmaals, dan is het helemaal niet erg dat we bezig zijn met de gezondheid. Dat we bezig zijn met ons voeden. Dat we bezig zijn met of het wel goed gaat met onze kinderen. Dat zijn allemaal dingen die goed zijn om te doen. En dat is ook waar Jezus ons ook toe opdraagt. Om hier ook goed rentmeester te zijn. Maar ik geloof wel dat het echt verschil kan maken. Dat als wij weer zicht krijgen op het eeuwigheidsperspectief. Als we zien en er overheen zien. Buiten over onze problemen, onze eigen context heen, wie Jezus is. Dat we een zoveel meer inspiratievolle opvoeding ook naar onze kinderen bijvoorbeeld kunnen hebben. Omdat we ze kunnen laten zien wie hij is. Mijn gebed is dat we het heilige ingaan. En dat we eten van het brood. En om dat in het hier en nu ook concreet te maken, om daar ook een stap in te zetten met elkaar zoals we hier zitten, wil ik jullie ook heel graag uitdagen om gewoon de plek waar je nu zit, om je heen te kijken en om samen met een paar andere gezinnen of alleen staan, dat maakt niet uit, maar even een kleine groep te vormen. En om samen ook stil te staan bij het brood wat Jezus is. Om samen ook en ook je kinderen daarin trouwens, neem ze daar vooral in mee, want ze zijn daarin heel erg belangrijk. Om samen ook met je kinderen en met de mensen om je heen te kijken naar het belangrijkste dat er is. En dat is Jezus zelf en de bron. Spreek woorden van leven over elkaar uit. En ik zou ook willen bidden als je daarin de vrijmoedigheid hebt om ook aan te geven waar je het lastig vindt. Om je te laven ieder moment weer aan die bron. Daar wil ik graag voor bidden en dan wil ik jullie vragen om die groepjes te gaan vormen. Ja, Koning Jezus. Heer, het is soms zo voor de hand liggend, Heer. Zo voor de hand liggend, waar we moeten zijn. En Heer, geloof ik, Heer, dat u het belangrijk vindt dat we juist die eenvoudige stap, die we vaak als eenvoudig zien, Heer, maar die zo moeilijk is, dat we die keer op keer, ieder moment opnieuw weer nemen. Dat we, zoals we hier zitten, Heer, ook, dat we ons werpen aan uw voeten. Dat we niet vergeten, Heer, en ieder moment opnieuw de keuze maken om dicht bij u te zijn, om te luisteren naar uw woorden, om te luisteren naar uw hart, Heer, om ons oor te leggen aan uw borst, om te horen wat u ons te vertellen heeft. Heer, haal ons uit onze drukte en breng ons in uw rust. Heer, zo wil ik deze ochtend daarin aan u teruggeven. En ik kijk uit wat u daarin gaat doen. Bid ik in uw machtige naam, Heer Jezus. Amen.